Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, er is een heel bijzondere gebeurtenis geweest in het laatste jaar van het leven van Dostojevski. En daar zou ik iets over willen vertellen. Dat was, hij had nog maar korte leven. Maar in Rusland krijgt elk jaar een bekend schrijver het verzoek om de Pushkin-rede te houden. Pushkin is de eerste grote Russische dichter uit het begin van de 19e eeuw. En de eerste die ook eigenlijk op alle kringen van de maatschappij invloed had. En hij schreef in het Russisch. Dat was niet zo gebruikelijk. Men schreef vooral in de bovenlaag in het Frans. Hoe dan ook, Dostojevski hield die rede. En dat was een heel dramatische en heel geladen gebeurtenis. En over iets wat van zo'n diepe betekenis is en zo'n grote, laat ik zeggen, zoals wij in de tekst van Isamatsu citeren, de grote problemen van onze tijd, of de doodstrijd, persoonlijk en maatschappelijk zo. Dat was, laat ik eerst zeggen hoe hij begon. Dat is op zich ook al aangrijpend. Dostojevski die komt de zaal binnen. Hij was behoorlijk verlegen. En hij loopt naar de lessenaar met de pagina's in zijn hand. En hij struikelt. En de pagina's die vallen zo uit zijn handen. Zoals hier bij het zingen ook wel eens gebeurt. En alleen hij heeft ze niet genummerd. Hij kan ze dus niet meer op de goede volgorde krijgen. En in een zaal met, denk ik, misschien wel 1000 mensen. En hij staat er wat te stamelen. En op een bepaald ogenblik legt hij die pagina's naast zich neer. En dan spreekt hij uit zijn hoofd, uit zijn hart, uit zijn hart. En dat is zo'n aangrijpend getuigenis geweest over zo'n wezenlijk probleem, zeg maar. Maar het is veel meer dan een probleem. Niet alleen in Rusland. En dat is de kloof, de diepe kloof tussen een bovenlaag, ook in de kerk, maar ook in de cultuur en in de politiek, op alle gebieden, en, laat ik zeggen, sorry voor het woord, het volk. Vaak ongeletterd in Rusland. Primitief. Een grote kloof. Dat is in de 19e eeuw meer aan de orde gesteld. Dat is iets wat mij ook in de Russische literatuur geraakt heeft. Dat was een kompas, een antenne voor deze kloof. En voor het onduldbare daarvan. Dat is niet te aanvaarden. Daar kun je je niet bij neerleggen. En Dostojevski heeft, juist omdat hij de pagina's naast zich neerlegde, zo'n aangrijpend getuigenis gegeven van de nood om in elk geval die kloof te zien. Te zien. En naar elkaar te luisteren. En om daarbij ook trouw te blijven aan jezelf. Hoe moeilijk ook. Je kunt niet zeggen, ik maak maar even een compromis en we mengen het een beetje. Dat was voor hem ook een onmogelijke opgave. Maar het was zo'n hartstochtelijk pleidooi over zo'n wezenlijke iets, een kloof, niet alleen in Rusland, overal tussen de officiële structuren, dat is overal hoor, ook in Japan, het officiële Zen-boeddhisme, leidt daardoor ook, zit daar ook in een heel problematische situatie. En dat leeft ook onder hele grote lagen niet meer. Sorry. Maar het is iets van overal. En Dostojevski laat dat ook zien. Hij spreekt over Europa. Hij spreekt over de wereld. En over die kloof. En hij spreekt eigenlijk over iets wat hij meemaakte aan het begin van zijn leven. Hij was socialist. Hij was revolutionair. Hij wilde maar één ding, zoals heel veel idealisten in Rusland, een nieuwe maatschappij. Rechtvaardig. Afschaffing van privileges. van de lijfeigenschap die toen nog bestond. En hij werd gevangen genomen en ter dood veroordeeld, maar het werd omgezet in jaren Siberië. En daar in Siberië begon wat hij altijd noemt de heropstanding, de wedergeboorte van zijn diepste overtuigingen. Zeg maar, daar klapte het om. Daar kantelde het. Daar ontdekte hij dat alleen sociale en politieke activiteiten niet voldoende waren. Daar ontdekte hij dat hij met al zijn intellectuele kennis niet wist wat het leven was. En niet wist wat het volk was. Met een schok drong dat tot hem door op het moment dat hij al vastgebonden was aan de executiepaal. En dacht, het is gebeurd. Zo'n diepe overtuiging. Ik heb het nooit gezien. En in Siberië doet hij een andere ontdekking. Dat er iets leeft. Iets wat eigenlijk voor het eerst voor hem levend wordt. Hij kende natuurlijk de liturgie en alles van de officiële kerken en de boeken en de woorden. En daar zag hij in de gevangenissen moordenaars en verkrachters en rovers, waar hij aangrijpend over schrijft, ook hoe verschrikkelijk hun misdaden vaak waren, die 's avonds een eigen kapelletje maakten en daarvoor een primitief icoontje van de moeder gods of een zelfgemaakt kruisbeeld zaten in stilte. En soms alleen maar één of twee woorden konden herhalen zo. Een soort gebed. Hun smeekbeden. In hun donker. In hun duister. En dat heeft hem heel diep ervan overtuigd. Dat daar, al leek het alleen maar donker te zijn en dat daar niets leefde aan innerlijkheid, dat daar ook iets heel dieps bewaard was. Maar dat, eenmaal terug in de maatschappij, dat hij zag steeds dieper hoe groot die kloof was. Ergens bleef hij revolutionair, laat ik zeggen socialist. Een van zijn prachtige uitdrukkingen, niet zo bekend, is dat hij zegt: de wereld zal gered worden, een tuin, zegt hij. Een paradijs, een tuin. Als er communisten zijn die ook die diepe religieuze vonk levend houden. Hij zegt er zijn er. Hij noemt er een paar, ik geloof Jaurès in Frankrijk, is dat bekende naam? Jaurès, zeer indrukwekkend, ook in de 19e eeuw. Maar hij zegt nog iets anders over zijn overtuigingen. Hij zegt dat op eigen manier ook in die Pushkin-rede aan het eind van zijn leven. Wat ik geleerd heb met de ontdekking van die vonk. Dostojevski is naast Tolstoj, laat ik zeggen, een diep religieus schrijver. De grootste twee schrijvers. Dostojevski is de man waarvan Hisamatsu zegt: ik ken geen zenboek wat zo diep de kern van zen uitdrukt als deze schrijver. En was hij dan kerkelijk geworden? Nee. De officiële kerk moest van Dostojevski niet veel weten. Hij heeft veel kritiek gehad. Ja, u heeft zo'n soort vage geloof zo, maar u beseft niet hoe belangrijk de kerk is als bemiddelaar enzovoort. Maar Dostojevski heeft één keer heel duidelijk uitgedrukt hoe die band is met zijn officiële, originele, waar hij altijd trouw aan gebleven is, bekommernis. Zijn, laat ik zeggen, zijn sociale, socialistische bekommernis. Het zien van de armoede en de ellende en de kloof dat hij schrijft. Wat ik ontdekt heb, is dat liefde tot de mensheid, die moet ontdekken dat ze machteloos is. En tussen haakjes zet hij: ik heb moeten ontdekken hoe machteloos onze bewegingen zijn als ze niet gevoed worden door dat wat we niet eens een naam kunnen geven. Als wij moeten ontdekken dat we uiteindelijk machteloos zijn, dan verandert de liefde tot de mensheid in cynisme, in het tegendeel van liefde. Dat is over een opmerking die precies met bijna dezelfde woorden bij Hisamatsu terugkeert. En in de Pushkin-rede brengt hij dat opnieuw naar voren. Ook dat elan, dat sociale elan. En het zien van de kloof. En de noodzaak dat wij dat tenminste zien. En blijven praten. En blijven luisteren. Hij zegt letterlijk: ook al komt het op ons over, of die diepe vonk bij dat volk zo, alleen maar leeft in bijgelovige vormen en beelden en gebedjes en iconenverering. Maar dan ook dan moeten wij luisteren. Ook dan. Dat we dat levend houden. Dostojevski gebruikt aan het eind van zijn lezing, hij is dan ook uitgeput, een beeld wat in Rusland iedereen kent. Het is een schilderij van een bekende Russische schilder, een Nederlandse schilder, Rembrandt. Het zijn niet allemaal Russen. Het schilderij hangt in een Russisch museum. Dat is De Verloren Zoon. Ik heb in verband met een film die ik een keer noemde, misschien weet u dat nog, van dat Russische jongetje van 12, dat ongeletterde boerenjongetje, dat kijkt naar een schilderij en dan ontdekt, ooit zullen wij allemaal zo schoon zijn. Dat primitieve kind, dat op zijn kop krijgt van zo'n intellectueel. He, dat is een van de thema's van de film. In een van de laatste scènes staat diezelfde intellectueel, die zo vervreemd is van dat volk waar dat kind een uitdrukking aan geeft, staat hij voor dat schilderij. In de Ermitage. In Petersburg. De Verloren Zoon. Van Rembrandt. En dan zie je hoe die jongen, die verdwaald is, thuiskomt. En Dostojevski heeft dat schilderij bekendgemaakt. Sinds de reden van Dostojevski kent iedereen in Rusland dat beeld. Vandaar dat het in die film voorkomt. Hij zegt, ja, wij, die zo'n prachtige bovenbouw hebben, en een cultuur en een kerk enzovoorts, die wij zullen misschien dat allemaal achter moeten laten. En als verloren zonen terugkomen bij ons volk. Hij vertelde er zo bewogen over dat ook zijn tegenstanders, die waren er nogal wat, hem omhelst hebben. Het was echt een soortje een apotheose vlak voor zijn dood. Het was niet zozeer te verwachten dat hij zou sterven. Hij is jong gestorven eigenlijk, 59. Maar schrijvers van linkse en rechtse signatuur, van mensen die voor vernieuwing waren, maar ook van mensen die met heel veel vragen zaten, die reikten hem de hand. Na Dostojevski, maar ook al voor Dostojevski, is dat levend gebleven. Dat als een verloren zoon thuiskomen bij het volk. Dat beeld, die kloof overbruggen. Ontdekken hoe diep die vervreemding kan zijn in de grote instituten. In Rusland, de studenten van mij weten dat nog, dat was in die tijd een beweging, de narodnicheswo, onder het volk gaan. Dat was iets zeer indrukwekkends. Dat was dat intellectuele artsen, Dostojevski beschrijft er een in Boze Geesten, een vrouw, die arts wordt en die echt naar de achterbuurt gaat, die haar geloof ook verliest omdat ze de instituten ziet, maar die vonk levend houdt en daar bijna onderdoor gaat. Maar zo waren er honderden, misschien duizenden, die alles wat ze meekregen achterlieten en onder het volk gingen. Dat betekent nou Rodnitsjes, we onder het volk gingen en daar leefden. En het lukte niet. De kloof was te groot. Innerlijk was de kloof te groot. De boeren begrepen niks van die intellectuelen wat die daar kwamen doen. Dat was kortsluiting. Dat is niet van de grond gekomen. Dat was een grote tragiek. Maar het was nog een groter initiatief en een proberen. Een proberen. Er zijn ontroerende verhalen van. Mensen die ook later geschreven hebben, die probeerden als intellectueel, als iemand van de bovenlaag. Ze hadden dan de instituten, politiek en kerkelijk, achter zich gelaten. Ze hadden vaak elke religie achtergelaten. Tchernyshevsky, Dobrojubov. Ze werden verbannen naar Siberië. Maar ze waren bekend. Er zijn er die het voor ons opnemen. Dat wist men. Mensen uit het volk. Ongeletterd. En er zijn ontroerende getuigenissen. Hoe als deze mensen verbannen werden naar Siberië. Te voet vaak over de Vladimirka. Zo'n weggetje aan stukken met een trein. Zover die er al was. Dat mensen samen liepen als ze wisten dat zij kwamen. Van gerucht. En dat volksvrouwen, ongeletterde volksvrouwen, hun kindje meenamen. En aan deze atheïsten vroegen, zegen ons kindje. Leg het de handen op. En Tchernyshevski deed dat. Hij maakte een kruisteken. En hij legde de handen op. wat daarvan geworden is. We kunnen zeggen, wat een idiote, wat naïef. Wat was het resultaat? Niemand zal het zeggen. Wij kunnen dat niet meten. Maar zij deden iets. Zij zetten een stap. Zij weigerden te aanvaarden dat die kloof er was. En ik ben ervan overtuigd, hoe dan ook, dat zal doorwerken. Ook dit. Er waren ook anderen. Ik ken een geval, ook uit de literatuur. Dat is niet uit de literatuur, uit de geschiedenis. Van een jongen uit een stad. Die priester wilde worden. En ook onder het volk wilde gaan. Hij was 18 jaar dat hij gewijd werd. Kunt u zich dat voorstellen? Wat een kind nog. 18 jaar. Zijn vrouw was 16. Een priester kan trouwen in de orthodoxe kerk. Ze gingen met z'n tweeën naar een dorpje. Ze zorgden voor een klein stukje grond. Per dag liep hij 60 kilometer. Geen fiets, geen auto, geen gsm. Hij wandelde van de ene boerengehuchtje naar het andere. Als wij dat 4 dagen een aantal mensen in Nederland doen, op de 4-daagse krijgen we een medaille. En dan zijn we trots. Hij deed het elke dag. Ja. En als je leest hoe armoedig dat leven was. Ja, zij hadden hun liturgie. Hij probeerde dat. Dat was vaak de enige plek waar mensen iets van schoonheid ontdekten. De liturgie. Daar werd gezongen. Daar waren de iconen. Hij had gewaden aan. Ja, ik heb ook gelezen hoe hij eraan kwam. Zijn vrouw kocht dat van de armoedigste stof op de markt. Als het maar gekleurd was. Rood. Of geel. En ze naaide daar zijn gewaden. En hij heeft het volgehouden tot hij 29 was. Hij stierf van uitputting en de tering. Zijn vrouw 2 jaar later. Dat was iemand die onder het volk ging. Dat was iemand die zag wat er moest gebeuren als Dostojevski. En die luisterde. En ik kan niet zeggen hoe belangrijk ik, ook toen ik dat las, dit getuigenis gevonden heb. En ook hoe dat in de Russische literatuur ergens levend bleef. In elk geval het zien daarvan. En daar geen genoegen mee nemen. Hoe diep dat is. Een tweede voorbeeld. Dat is Isamatsu. Het is niet van niks dat hij zo om Dostojevski geeft. Maar in veel opzichten lijkt zijn leven daarop. En wat hij probeert uit te drukken. Wij lezen die gelofte aan de mensheid. Sorry, maar daar hoort u dat ook in. Elkaar de hand reiken, zonder onderscheid, ook naar klasse, naar alles. Dat was voor hem een eerste opgave. Hij zag dat dat niet gebeurde. Nergens. Hij zag overal de kloof, ook tussen rijk en arm. Een van zijn aangrijpende publicaties heet Zen for the Masses. Zen voor de massa's. Hij heeft heel veel aan bestaande rituelen overboord gegooid. Ja, hij had sessies. Daar was rudimentair, bleef daar iets van de traditie over, zoals wij dat ook hebben. Maar hij was zo diep overtuigd dat het nieuw moest. Maar dat hij dat niet kon omschroeven. Dat moest langzaam moest groeien. In ontmoeting. Met iedereen. Ja, met de massa. Hij stimuleerde mensen om te mediteren, zomaar in stilte, niks te zeggen, ook zijn teksten niet. Alleen, misschien die gelofte, houd dat levend en zit in stilte en doe je werk. En bij hem is dat ook ontstaan in een tijd dat hij zag hoe groot de kloof was tussen de officiële religieuze instituten en het volk. En hoe groot de kloof was tussen de taal die uit een verleden komt en die niet begrepen wordt, zoals in het Westen ook. De taal, ook van de orthodoxe kerk. Hè. Er zijn pogingen geweest om het anders te doen. Tot nu toe is het niet gelukt. Het is nog altijd een bolwerk. Het verzet is groot. En Isamatsu zag dat ook. Maar hij deed ook een stap. Hij noemt het ook mutual inquiry. Samen zoeken. Samen zoeken. Uitkijken voor een hiërarchie. Dat het toch weer zo gelaagd wordt. Iedereen luisteren naar elkaar. Naar de smeekbeden. Want dat is toch het woord waar het eigenlijk op neerkomt. Ook bij hem. En hij doet dezelfde ontdekking die Dostojevski doet. Een socialisme. Politieke activiteit. Sociale. Als niet die innerlijke vonk er is. Die we dan maar religieus noemen. Ook Isamatsu. Die ommekeer. Dat zal niet lukken. Hij schrijft er op zijn manier over. Over die bodemloosheid in het bestaan, zolang dit niet ontdekt wordt. Maar van daaruit elke keer weer ook het lijden in de wereld, sociaal, politiek, ook aan deze kloof, onder ogen durven zien. Maatschappelijk, ook de armoede. Dat was nieuw. Hij was een eenling, hij is het misschien nog altijd. Dat was baanbrekend wat hij probeerde in een verstart religieus systeem, alles verstart overal. We moeten altijd waakzaam blijven om dat tot leven te brengen. Het bestaat nog altijd. Ook zijn beweging. Ook de dialoog tussen de religies, West en Oost. Maar allereerst de kloof tussen de officiële religie, dat was een tempelreligie, dat was van kloosters, en de mensen die niet in een klooster zijn. Onder de gewone mensen. Zoals Te Ching, mijn eigen leraar, letterlijk soms zei en schreef, wat hij probeerde tot leven te brengen, was ook om de macht van de religieuze, boeddhistische, maar vul maar in, kerkelijke structuren te breken. En om het onder het volk te brengen. Hij deed dat ook. Tot op zijn oude dag. Ik ben, als ik in Indonesië was, altijd met hem, bijna altijd met hem meegereisd. Van dorpje naar dorpje. Met zijn eenvoudige oranje plunje. En dan lezingen houden. En mensen vragen, kom bij elkaar. Wie heeft een beetje groot huis? Wie heeft een huiskamer? Mediteer. Je hoeft niks te zeggen. Zit daar samen. Geen toestanden, geen preekjes, niet willen beleren. Zit daar. En zit daar met de vraag. Want het moet anders. Mensen, het moet anders. En hij vereenvoudigde het ook. En het kwam tot leven. Wat het hem gekost heeft, dat hij alle richtingen bij elkaar bracht. Maar vooral dat het ook iets van leken werd. Van leken. En hij leerde nog iets anders. Te kijken naar wat bij gewone boeddhisten, die soms ook in Indonesië, nauwelijks intellectuele bagage over hun eigen geloof hadden. En die, net wat Dostojevski schrijft, eigenlijk naar de tempel gingen en alleen maar hun handen vouwden. Heel vaak was dat was het meest levend, de zuivere landrichting. Sorry. En vaak was dat alleen maar een gebed tot Kuan Yin. Namo Tatsi Tape Kuan Si Imposat. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. In Indonesië werd het Chinees anders uitgesproken. Dat kwam van Hokkien. Maar ik heb het dikwijls meegemaakt. Wat doe je als je een gezin hebt en je hebt de druk? En je hebt armoede. Je gaat naar een tempel, je zit daar 5 minuten, 10 minuten. En ze branden een wierookstokje. En ze zeiden dat gebed op. En hij leerde zijn monniken daarna te luisteren in plaats van andersom. En hij probeerde. Hij is echt stad en land afgereisd. Heel Indonesië, overal. In een soort grote jeep. En ik ben dankbaar dat ik altijd mee mocht. Dat zijn twee voorbeelden die zo parallel lopen. En in verband met dat aangrijpende essay over zen voor de masses. Dat is natuurlijk maar een probeersel. Net als wat wij hier eigenlijk proberen uit te drukken. Een probeersel is. Dit is ook niet alleen van ons. Ik hoop dat we dat allemaal steeds dieper zien. En dat we kijken hoe wij dat verder kunnen doen. Maar die titel van dat boek, Zen voor de massa's, dat riep mij iets te binnen uit de tijd dat ik nog jong was en dat ik mijn idealen had. Ik wilde toen priesterarbeider worden. Ik had het niet gekund. Ik heb het geprobeerd. Het is zeer zwaar. Daar zal ik iets over vertellen. Maar ik heb het leren kennen. Omdat op een eindretraite van het gymnasium een leraar sprak over Charles de Foucault. Hè? Een gedropte, mislukte, decadente officier die een ommekeer meemaakt en in de woestijn gaat. En ook onder het volk. Voor hem was dat het Arabische volk wat hij had leren kennen in Marokko en Algiers en Tunesië. En die dat met zijn leven heeft moeten bekopen. En een leefregel schreef. Het kwam niet eens van de grond, die leefregel. Maar het is opgepakt na zijn dood door een ander, René Vaillot. Een wonderlijke, maar ik heb zijn broer nog ontmoet in die tijd dat ik daarbij in wilde treden, Dominique. Maar die is begonnen met dat te lezen en het wel een realistische vorm te geven. Wat hij deed was waar Dostojevski over sprak. En Nisamatsu over sprak. En hij schreef een boek met de titel wat er zo op lijkt, O Cœur de Masse, naar het hart van de massa. En wat hij wilde is dat religieuzen, priesters, nonnen, op fabrieken werkten. In achterbuurten woonden. En wat heel zwaar is. En niet preken. En niet iets uitdragen, maar door hun aanwezigheid. Hij schrijft dat ook. Être debout. En hij schrijft dat être debout aanwezig zijn nog over iets anders. Kunnen jullie nog bidden als jullie s'avonds thuiskomen van de fabriek of je hebt een nachtdienst gedraaid? Kunnen jullie nog psalmen bidden of koorgebed of intellectuele theologische werken? Nee, dat kan niet. Dat mag ook niet. En dan leert hij, wat wij hier ook doen, zitten in stilte. Être debout devant le mystère. Zo noemt hij het letterlijk. Zitten voor het mysterie. En ik ben daar dikwijls bij geweest. Ik heb dat aangrijpend gevonden. Met een soort naïef, jeugdig idealisme dacht ik, dat wil ik ook. Ik kon het niet. Ik weet dat ik dikwijls met iemand waar ik toen de meeste gesprekken mee had. Ik ben dus ook in Parijs geweest, in zo'n achterbuurt. Het was om 5 uur opstaan. Daar werd even gezeten, in stilte. Daar was de Eucharistieviering. Heel simpel. Heel simpel. Een stenen bord en een stenen kom. En dat een van die monialen zei, toen ik iets vroeg over dat leven, en dat zal ik nooit vergeten. Je suis au fond du puits. Ik ben op de bodem van de put. Ik ben aan het eind van mijn Latijn. Maar ze heeft het volgehouden. Dat was moedig wat daar gebeurde. Dat was een probeersel. Maar wat zij deden was wat in Rusland, wat u naïef kunt noemen, onder het volk gaan. Zij deden dat, ze doen het nog. Ze bestaan nog steeds, overal, ook in Rusland. Ik correspondeerde toen met iemand, hij is naderhand René van Jong opgevolgd, die ook goed Russisch sprak. Wij schreven af en toe in het Russisch. Een naamgenoot van Katrien Pagier, René Pagie. En soms kom ik foto's tegen en dan kom ik ook mijn eigen heimwee tegen. Want het raakt me nog altijd dat dit bestaat. En ik vind het nog altijd van levensbelang dat dit geprobeerd wordt. Laten we het dan niet maar zo noemen, dat het geprobeerd wordt. Dat mensen die kloof zien en dat tekort zien. Zoals er in die tijd, dat ik toen dat wilde, ook een boek was, Heiligen gaan naar de hel, ook over priesterarbeiders. Heel veel haalden het niet. Die redden het niet. Het is waar. Net als die mensen van in Rusland. Maar ze probeerden het. En ze hielden een vraag levend. Ze bleven wezen op een kloof die onaanvaardbaar is. Over en uit elkaar groeien. Ook qua taal. De hele taal die gesproken wordt. In elke officiële religie. Dat is ook een gevaar in het boeddhisme. Net zo goed. Maar ook in de orthodoxe kerk. In de katholieke kerk. Het is een andere taal. En er zal gezocht moeten worden naar, laat ik zeggen, een vertaalslag. Het zal anders moeten. Niemand kan een oplossing zo bedenken. Maar het is wel bevrijdend om te zien dat er soms iets gebeurt. Moeder Teresa, precies zo. Die deed ook maar iets. Die ging naar de armen. Die leefde in Calcutta en in andere steden, zo. En die stichtte een orde. En die wist, dat schreef ze ook, iemand vertelde me dat, dat ze in de duisternis moest blijven. En als u überhaupt een heilige zou zijn, dan zei iemand, nou u bent toch echt een heilige, dan voor de duisternis, om in het donker het licht te ontsteken. Zoiets. En niemand kan meten hoe vruchtbaar dat is. En als derde wil ik ook nog iemand noemen die je dan persoonlijk goed gekend hebt, dat is Han Fortman. Ik heb hem vaak genoemd. Ik heb 4 jaar met hem samen kunnen werken voor mijn doctoraat van 1958 tot 1962. En dat was een bewogen man, maar ook een verscheurde man, die ook hieronder leed. En die daarover schrijft. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij was katholiek priester, hij was ook therapeut. Om heelheid ging het. Maar ook om heelheid tussen een kerk die vervreemd was en die vaak aanklaagt. En die grote massa, die hele volkslagen die niet bereikt werden. En hij eiste dat wij daarna zouden luisteren. En schrijft daar aangrijpend over. Onder andere in een stuk dat heet 19 eeuwen na Pinksteren. 20 eeuwen na Pinksteren. Het heet 19 eeuwen, dus toekomst. Dat wij moeten luisteren. Ook als wij er niets van begrijpen. De literatuur, dat zegt hij. Vaak leeft de goddelijke vonk, de geest die waait waar zij wil. Want voor mij is dat allereerst een zij. Misschien nog wel meer in de literatuur dan in die bewierookte glas- en loodtaal van de officiële kerken. En de spirituele rijmelarij, zegt hij erbij. Maar daar leeft het nog. En hij luistert. Ook naar de jongeren. En hij roept op om te luisteren. Ook naar de jongeren. Ook naar de popmuziek. Ook als wij het niet begrijpen. En hij roept op om te luisteren naar heel andere vertalingen. Ik heb daar in mijn gesprekken veel aan om te danken. Ik heb één ding onthouden om maar een voorbeeld te geven. Omdat hij ook een keer popmuziek noemt. Maar hij noemt ook atheïstische schrijvers. Heel veel. En kunstenaars. Maar ik had een keer een interview gehoord. Het is denk ik een bekende. Ik heb in mijn auto heb ik een cassette van hem liggen. Dat is heel aangrijpend zo. Dat is ook schreeuwen. Dat is een smeekbede die hij uitroept. Zo. Maar de woorden die hij gebruikt, dat weet ik niet. Hij werd geïnterviewd. Ja, u kunt nogal gepassioneerd zingen. Nou, het was een zwarte zanger. Ja, zei hij. Maar u zingt altijd over hetzelfde, weet u dat niet? Darling, I love you. Darling, I love you. Darling, I love you. Ja, ja, zei hij. En toen zweeg hij, toen zei hij. But you know, when I sing Darling, I love you, I cry for God. En dat heb ik nooit vergeten. Hoeveel authentiek roepen zit er misschien in teksten waar wij niks kunnen doen. En die komt van iemand, een zwarte jongen, die ook analfabeet was. En die het op zijn manier uitroeg. En ik vind het groot van Fortman dat hij daarop wijst. Zoals hij ook in zijn boekje Oosterse Renaissance eigenlijk een soort echo is van Hisamatsu en Dostoevsky. Ik weet niet of u het boekje kent. Dat is een pleidooi voor het overbruggen van die kloof. En het in elk geval zien, ons individualisme. Ons maar rationeel opbouwen van systemen. Maar hij gebruikt daar een prachtig beeld voor. Hij haalt de boeken aan van Arthur Koestler. Ik weet niet of u die kent. Ik moet u zeggen, ik heb ze niet gelezen. Ik ken ze alleen van Fortman. Maar de titels noemt hij. En wat er beschreven wordt. Eén is de commissaris en de yogi. Twee type mensen. De één, dat is de man van de religie. Maar het staat helemaal buiten de werkelijkheid. Dit is ook voor een stuk, zegt hij, wat het Oosten misschien bewaard heeft. En het andere is de volkscommissaris in Rusland die de wereld wil hervormen. Die de kloof wil overbruggen met revolutie. Desnoods met geweld, met sociale actie. Maar net als Dostoevsky laat Koestler zien dat hij het niet redt. Want ook bij die commissaris versrompelt het. Omdat het niet gevoed wordt uit die diepste grond. De navelstreng die hem verbindt met de grond of ongrond van ons bestaan. Hoe we het noemen. Dat staat er letterlijk. En het verzandt. Hij ontdekt wat Dostoevsky ontdekt. Liefde tot de mensheid. Die moet ontdekken dat ze eigenlijk machteloos is. Wat het soms lijkt. Lijkt. Dat verandert in een tegendeel. En dan de yogi, dat is degene die wel de innerlijkheid zoekt, die naar een klooster trekt, die misschien de rituelen kent. En, maar hij vervreemdt van alles. Hij blijft, zegt hij, een dilettant op veel gebieden. En wat nodig is, en dat is het pleidooi van Fortman in al zijn werken, overal, luisteren, luisteren, niet oordelen, openhouden en verder leven, in dialoog blijven. Maar wat hij zegt is, wat nodig is, dat in ieder van ons, zowel die commissaris, die revolutionair, die communist zeg maar, die bewogen is over die kloof en die durft te zien, levend houden. En ook de yogi, allebei in één persoon. Zoals hij in een ander boek van Koestler dat met andere woorden noemt, de lotus en de robot. De innerlijke lotus. En wat het niet is, wat het wordt, als die lotus niet van binnenuit, vanuit de diepste donker, de modder gevoed wordt, dat het dan iets robotachtig krijgt. En ook doodgaat. Drie grote getuigenissen. Met die priesterarbeiders erbij, misschien de vierde, want dat hoort bij onze cultuur. En allemaal laten ze eenzelfde groot probleem zien. De vervreemding, ook van onze religieuze taal en instituten. En de noodzaak om in elk geval het te zien. Al zien we het maar als koan, hè, waar we zo makkelijk over praten. De onmogelijke vraag. En dat we in elk geval het durven onder ogen zien. En ook dat we geen antwoord weten. Dat we niet denken, ik ga hier aan sleutelen. Dat we misschien een stap zetten. Maar het ook tegelijk open houden. Wat een koan is. Een onmogelijke vraag. En in elk geval, dat het nooit, nooit onverschilligheid wordt. Want, en ik heb dat pas gelezen bij een officier uit Israël. Een militair. Die het leger aftrapt. Die er niet meer in gelooft. Die zijn eigen weg gaat. Die ook niet in de instituten daar gelooft. Die ook de brug wil maken naar de Palestijnen. Want de kloof is overal. Fortman ziet hem ook tussen boeddhisten en christenen. Daar is een ontmoeting. Maar laten we eerlijk zijn. Heel veel van wat wij nu krijgen aan Oosterse invloeden is behoorlijk privé. Al liggen de winkels vol met boeddhabeelden. 10 voor een euro onderhand. Dat kan niet. Dat is niet echt. En daarom terug naar deze ontdekking. En naar die nood om dat onder ogen te zien. En misschien maar een stap te zetten. En zoals die officier zegt, het grootste gevaar is onverschilligheid. Dit fundamentele probleem, wat Dostojevski zo aanklaagde in zijn Poeskinrede, niet durven of willen zien. Het in elk geval zien. En misschien soms met een initiatief zomaar iets proberen. Zonder onmiddellijk te rekenen op succes. En te vertrouwen dat de geest waait waar zij wil. Overal. Niet alleen hier. Overal. Ook waar wij hem niet vermoeden. Ook in geluiden die wij niet altijd thuis kunnen brengen. En die misschien voor ons helemaal niet religieus zijn. Een van de dingen wat ik van Fortman leerde is. Wat hij altijd tegen mij zei. Blijf bij je literatuur. Luister naar de smeekbeden van de literatuur. Want het is vaak een kreet van de schrijver. Om gehoord te worden. Het is niet altijd iets willen zeggen. Ik zou willen eindigen met een vrouw die ik al eerder noemde, Chung, die Koreaanse, die ooit op een internationale conferentie Wereldraad van Kerken een hartstochtelijk pleidooi hield voor het dichten van die kloof. Zij zag dat ook. Zij nam mensen uit het volk mee. Dat was geloof ik in Canberra. Aboriginals. Vrouwen uit de Aboriginals die vaak op straat zwierven. Die prostituee geweest waren, drugverslaafden. Zij liet ze dansen. Want daar waait de geest. En ze hield een hartstochtelijk pleidooi om de ontmoeting levend te houden. U weet wat ik een keer eerder zei. Hè? Ik ben Kuan Yin in mijn buik. Ik ben boeddhist in mijn buik. En in mijn hart ben ik christen. En het is er allebei. En het is dat waar Fortman en Isamatsu. En op zijn manier Dostojevski ook tot op. En zij ook. Toe oproepen. Werd haar stem gehoord? Ik denk het niet. Maar het einde is zo'n smeekbede naar de geest. Kom. En waai over ons. En beziel ons. En leer ons het nieuwe. Ook waar wij geen wegen zien. Dat was heel aangrijpend. Even aangrijpend. Als dat ze zei. Ik heb het meeste geleerd. Van vaak ongeletterde Koreaanse vrouwen met wie ik moest werken in de achterbuurten van Seoul en Keelon. Het is een ontroerend getuigenis. Zij bracht en had de moed om barsten aan te brengen in onze grote en veilige systemen die niet meer overkomen. En misschien is het goed dat die barsten er zijn en die scheuren. Ook als we er in het begin van schrikken. Want om dan toch maar even terug te komen tot de popmuziek, daar zal ik mee eindigen. Dat is een regel die mij altijd geraakt heeft van Leonard Cohen. Die binnenkort trouwens ook weer hier komt. Leonard Cohen heet het. Ik weet niet of u die regel kent. There is a crack in everything. It is there the light comes in. Wij gaan terug in stilte.